Goedemorgen allemaal.
Oh ja.
Eerst even aan de knopjes draaien. Zo, nogmaals, goedemorgen. Ook voor degenen die op afstand meluisteren, hartelijk welkom. Het is de derde keer dat ik in uw midden mag zijn. En vanochtend wil ik het met u, met jullie hebben over het thema in kannen en kruiken. We zijn net alweer gestart, of voor degenen die in het onderwijs werken, die mogen volgende week volgens mij weer beginnen. En in kannen en kruiken wil zoveel zeggen als dikke duim. Alles dik in orde, hè? Nou, daar wil ik het even met u over hebben deze ochtend. En ik wil met jullie lezen, een centrale schriftlezing is vanochtend 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. En ik lees graag uit de herziene Statenvertaling. Maar deze ochtend wil ik het aan u voorlezen uit de Narendse vertaling. En ja, proef de nuance. Hij staat dus geprojecteerd in de herziene Statenvertaling. Ik lees het aan u voor in de Narendse vertaling. Het zijn beide vertalingen die uitgaan van de gevende taal. Niet de ontvangende taal, dat is bijvoorbeeld het boek of groot nieuws. Maar dit is nou een vertaling die dicht bij de grondtekst staat. Ik lees het aan jullie voor. 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. Een vrouw, een uit de vrouwen van de profetenzonen, heeft Elisha toegeschreeuwd en gezegd: jouw dienaar, mijn man, is dood. En je weet zelf dat je dienaar iemand is geweest met ontzag voor de ene. Maar de geldschieter is gekomen om mijn twee kinderen met zich mee te nemen als knechten. Elisha zegt tot haar: wat kan ik voor je doen? Meld mij eens, wat heb je nog in huis? Zij zegt: helemaal niets heeft je slavin in huis, behalve een zalfflesje olijfolie. Hij zegt: ga heen, vraag buitenshuis vaten van al je buren. Lege vaten, niet te weinig. Thuisgekomen moet je voor jou en voor je zonen de deur afsluiten. En dan uitgieten in al deze vaten. Van wat gevuld is, moet je wegzetten. Ze gaat bij hem vandaan en sluit de deur voor haarzelf en voor haar zonen. Die reiken ze haar aan en zij giet maar door. En het geschiet dat als alle vaten vol zijn, dat zij tot haar zoon zegt: reik mij nog een vat aan. En dat hij tot haar moet zeggen: er is niet nog één vat. Dan blijft de olie, stroom, stilstaan. Als zij aankomt en dit meldt aan de man van God, zegt hij: ga heen, verkoop de olie en vergoed je schulden. En jij en je zonen, leef van wat er over is. Tot zover de centrale schriftgedeelte deze ochtend. Een van de grote lijnen die we in de Bijbel aantreffen is de eenheid binnen de verschillende geschriften, binnen de verschillende boeken, laat zien de lijn van de grote daden van God. Dit zijn verlossende daden, heilbrengende daden van God. En de geschiedenis van heel Israël wordt beschreven aan de hand van die daden. Niet alles wat er gebeurt is een daad van God. Steeds wordt telkens wel de vraag gesteld: is dit nou een daad van God of niet? Heeft het een dienende plaats in het werk van God of gaat het er tegenin? Vers 1 van 2 Koningen 4. Een weduwe van een jonge profeet, en die was gekend door Elisa, en die roept deze te hulp. Ze spreekt over mijn beide kinderen. Die zullen dus nog niet bejaard of oud geweest zijn, hè? Nee. Dat Elisa wijlen haar man kende, blijkt al uit wat er staat. En u weet zelf dat uw dienaar de Heere vreesde. Dus eigenlijk roept die jonge vrouw, die jonge weduwe, in haar nood tot de profeet. En wat haar nood is, dat lezen we eveneens in het eerste vers. Haar man is overleden, zij heeft schulden en u dreigt een schuldeiser ook nog haar kinderen als slaven mee te nemen. Iets wat heel gewoon was in die tijd. Als je schuld niet kon betalen, prima, neem je kinderen mee, die verkopen we en dan lossen we daarmee de schuld af. Hoe bedoel je in kannen en kruiken? Weduwen genoten helemaal geen rechtsbescherming in die tijd. Weduwen en wezen verkeerden eigenlijk in die tijd in een allesbehalve benijdenswaardige positie. De schuldeiser staat in zijn recht. Hij staat in zijn recht. Als jonge weduwe verkeert deze vrouw in een sociaal zeer kwetsbare positie, waarin zij geen mogelijkheden heeft om in haar levensverhoud te voorzien, levensonderhoud. Maar tot wie richt zij zich in haar ellende? En dat is misschien ook een vraag van vanochtend voor u. Tot wie richt jij je in je ellende? Zij richt zich in haar wanhoop tot de Godsman. Zij weet, daar kan ik een woord van God ontvangen. Daar kan ik misschien hulp vandaan krijgen. En waarom gebruik ik hier het woord wanhoop? Ze riep van heel ver naar de profeet Elia. Waar roepen wij naar in onze wanhoop? Tot wie roepen wij dan? Roepen wij dan ook tot onze God? Elisa, want het is Elisa, hè, toont zich bereid om haar te helpen. Wat kan ik voor je doen? Hij stuurt de weduwe niet weg. Hij scheept haar niet af. Hij draait niet om de pot heen. Hij schuift het probleem niet voor zich uit. Maar een kwetsbaar, dienstbaar. Bijbelvorschers denken dat er een stilte viel na de eerste vraag van Elisa. Wat kan ik voor je doen? En dan valt er een stilte. Zo denkt men. En daarop volgt, wat heb jij in huis? Wat heb je in huis? Wel nu, dat is een bar interessante tweede vraag. De eerste vraag was, wat kan ik voor je doen? De grote profeet. De tweede vraag is, wat heb jij in huis? Wat heb jij in huis? Een arme weduwe, wat zou die nou in huis hebben? Niets anders dan een kruikje met olie. Ik pak even een liter olijfolie. Nou, dit is zonnebloemolie trouwens, oliebollentijd geweest, hè? Maar dit was het nog niet eens, denk ik. Nog niet eens een liter olie. Ik denk, en nu pak ik een kleiner flesje, ik denk nog niet eens dat het zo'n flesje was. Dit was wat de weduwe had. Een klein flesje olie. Niets anders dan een klein kruikje met olie. Maar dat is het materiële, het stoffelijke, waar de profeet wat mee kan. Hoe vaak kijken wij nou niet naar wat we niet hebben? Hoe vaak kijken wij nou niet naar wat we niet hebben? En Elisa, de profeet, die vraagt, wat heb je wel in huis? Wat heb je in huis? Je mag het ook niet alleen in letterlijke zin zien, maar ook in figuurlijke, in overdrachtelijke zin. Elisa vraagt de weduwe te kijken naar wat ze wel in huis heeft. God beantwoordt en beloont ons geloof, niet ons ongeloof. Feitelijk vraagt hij een geloofstaat van de weduwe. Hebreeën 11, vers 6. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Nou, deze weduwe was ernstig op zoek. In vers 3 verlangt de profeet niet meer en niks minder dan een geloofsdaad. Kopen kan ze de vaten niet, ze heeft helemaal geen geld. Dus nu moet ze zoveel vaten gaan lenen van de buren. Hoe groot denkt zij van haar God? Dit leert ons vandaag ook, hoe groot denken wij van onze God? Gaan we maar een paar champotjes en wekpotjes halen bij de buren om even een beetje in de omgeving te blijven? Of gaan we grote tonnen halen en grote kruiken? Hoe groot denken wij van onze God? Hoeveel vaten zouden wij opgehaald hebben? Vers 4. Vervolgens moet zij zich met haar twee zonen in hun huis opsluiten. Dat is eigenlijk apart. Aan de andere kant, de focus moet gaan zijn op wat er binnen gebeurt. Binnenshuis. Om uit te sluiten dat buitenstaanders, nieuwsgierige buren, komen vragen. Wat ga je met al die vaten doen? Huh? Maar ook misschien om het goddelijke proces, om dat niet te verhinderen. De voorziening, of eigenlijk ook het wonder wat aanstaande was. Misschien kennen jullie het verhaal, maar er gaat echt een wonder gebeuren. Eigenlijk dus geen pottenkijkers, woordgrapje. En zet weg wat vol is. Zet het aan de kant. We hebben nog meer. Zet weg wat vol is. Ook dus een soort werkwijze door de profeet geschetst. En achteraf kunnen we construeren dat de ene zoon de lege vaten aanreikte en dat de andere zoon ja, die volle vaten wegduwde. Ik weet het niet, ik ben er niet bij geweest. Maar eenmaal, vers 5, klotsen tot aan de rand toe gevuld, tot overstromers vol. Een barstje is niet erg, hè? We hebben het vanochtend al gehoord. Schaam je niet voor de barst in jouw kruik. Dat is een manier om de kostbare olie naar buiten te laten komen. Tot overstromers toe heeft de andere zoon deze weggezet. In vers 5 is de vorm van het Hebreeuwse woord wat daar staat, meyassaket, dat betekent gietende. En meyassaket, gietende, betekent een intensivering. Eigenlijk staat er, ze bleef maar gieten. Meyassaket, al gietende, ze bleef maar gieten. Ik had het zwembad van de buren er nog even bijgepakt. Ja? Ze bleef maar gieten. Ze bleef haar geloof uitoefenen. Ze bleef maar gieten. Het gaat niet om het geheim van het flesje. Alhoewel de profeet hier aan het materiële een aanknopingspunt vindt om het wonder van God te verwachten. Het gaat om het geheim van het geloof. Het is allemaal wat we van God ontvangen hebben. Zal God zich openbaren als Jehovah Jireh, de God die voorziet? Breng mij nog een vat, in vers 6. Breng mij nog een vat, is een uiting van haar geloof. Kom op met die vaten. Breng mij nog een vat. Ze bleef haar geloof uitoefenen. En op wonderbaarlijke wijze blijft de olie maar stromen. De olie blijft maar stromen. En ze bleef gefocust op het schenken. Toen de ene zoon zei, er is geen kruik meer. Weet je niet wat er gebeurt? Is dat niet verschrikkelijk? Breng mij nog een vat, zegt de weduwe. En de zoon zegt, er is geen vat meer. Er is geen vat meer. En toen hield de olie op met stromen. Toen hield de olie op met stromen. In de Engelse taal is dat, when she stopped pouring, it stopped flowing. Engelsen zeggen dat zo mooi, hè? Pouring, flowing, abundance. Toen ze stopte met schenken, met het uitoefenen van haar geloof. Wat? Geen vaten meer? Zie je het drama, het is geen drama, want het loopt goed af, hoor. Maar, geen vaten meer. En toen hield de olie op met stromen. Toen ze stopte met het uitoefenen van haar geloof. Toen stopte het met stromen. Vers 7. De weduwe vertelde het de man van God. Er was voldoende om de schuldeisen te betalen. En wat resteerde was genoeg om in haar onderhoud te voorzien. En om haar zonen te verzorgen. Om verder te leven. Is dat geen wonder? Olie was heel gebruikelijk in die tijd, hè, voor medicinale doeleinden, om mensen te genezen, maar ook voor in de keuken. Het was eigenlijk heel gebruikelijk om olie te hebben. Ik weet niet allemaal wat het gekost heeft, maar één ding is zeker. De Bijbel zegt erover dat er voldoende overbleef om in haar levensonderhoud te voorzien. In de tweede brief aan de Korintiërs in het Nieuwe Testament wordt ook gesproken over vaten. En we hebben gelezen 2 Koningen 4 vers 7 en dit is 2 Korintiërs 4 vers 7. Dus het scheelt maar één letter, hè? De kor of de kon, als je het afkort. Laten we eens kijken wat daar staat. In 2 Korinthe 4 vers 7 staat, maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. Nogmaals, 2 Koningen 4 vers 7, 2 Korintiërs 4 vers 7. Een mooie overeenkomst zou ik zo zeggen. Vers 8. In alles zijn wij in de druk, maar niet in het nauw. Om raad verlegen, doch niet radeloos. Vervolgd, maar niet verlaten. Ter aarde geworpen, maar niet verloren. Olie als beeld van de Heilige Geest. Eerst het wonder uit het Oude Testament, een God die voorziet. Zo'n heilbrengende daad van God was niet alleen voor het hele volk van Israël, het was ook voor een arme weduwe, een arme jonge weduwe. En zie hier ook weer, ja, een heilbrengende daad van God. God ziet niet alleen om naar een heel volk, maar ook naar een individu, naar jou en naar mij, naar u. Een schat als beeld van de kracht van God. Als wij dan een aardevat zijn, wij hebben de schat in aardevaten, wij zijn dat aardevat. Al dan niet met een butje en een krasje en een dingetje en een scheur. Zijn wij dan nog ook vol van deze kracht? Het woord kracht dat hier gebruikt wordt in het Grieks is het Griekse woord dynamis, kracht. Het is niet iets van onszelf, het is iets wat we mogen ontvangen van God. We zijn geen bewonderaars van antiek, van die vaas. Maar wat erin zit, wat eruit kan stromen. De daden van God moeten verteld worden. We vinden dat onder andere in Psalm 118. Psalm 118 vanaf vers 16. De rechterhand van de Heer is hoog verheven. De rechterhand van de Heer doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heer vertellen. Nou, wat bedoel ik daarmee? Durven wij te vertellen van de grote daden van God in ons leven? Hoe zit dat met ons? David Paulson schrijft, onze Heer Jezus identificeerde zich eigenlijk indirect met Elisa door de wonderen die hij heeft verricht. Ik heb u verteld van een wonder van Elisa uit het Oude Testament. Als we kijken naar het leven van de Heer Jezus, identificeerde hij zich daarmee. De profetische bediening van Elisa was bedoeld om te laten zien dat er geen nood is, nogmaals, op persoonlijk vlak of op nationaal vlak, dat God niet kan ledigen, dat alle gebeurtenissen in zijn hand zijn. Dat God voor zijn volk zorgt, dat God voor jou en mij zorgt. Dit boek Koningen laat ons verlangen naar de dag dat God terugkomt, dat Jezus terugkomt en door iedereen zal worden aanschouwd als onze werkelijke koning, onze definitieve koning. Ik wil met u vervolgens lezen Jacobus 1 vers 27. Want dat is hoe God er tegenaan kijkt. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God is, God de Vader, omzien naar weduwe en wezen, bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. In beide gevallen, als we dat uit elkaar halen, dus weduwe en wezen en verdrukte, zichzelf onbesmet bewaren voor de wereld, is het verhaal uit 2 Koningen een mooi voorbeeld van omzien naar weduwe en wezen. En dan proeven we Gods hart. We proeven Gods hart. Het is ook iets actiefs. Het tweede, jezelf onbesmet bewaren van de wereld. Nou, dat is lastig in deze tijd. Danielle sprak al over wat je allemaal niet tegenkomt in de maatschappij. Dat is niet altijd waarmee je wil vullen. Waar wil jij je mee vullen? Jouw albastenkruik van jouw leven. Wil je die vullen met Gods Heilige Geest en met zijn kracht, zijn dynamis? Het is namelijk heel makkelijk. Als je volledig gevuld bent met Gods Geest, dan is er geen ruimte voor andere dingen van de wereld. En God is een God die geen God van tekorten is. Hij zal jou voldoende geven voor jezelf en ook nog dat de kruik van jouw leven kan overvloeien. In beide gevallen, en ik kom tot een afronding, in beide gevallen gaat het om het doen van het woord. Het gaat om het doen van het woord. Gods woord is één. Zo beleidt God niet alleen met de mond, maar ook vanuit zijn hart, Gods hart, dat hij omziet naar degene die hulp behoeft. Dat verlangt hij ook van ons als gelovigen. Dat verlangt hij ook van ons. Dat wij tot overstromens toe ons geloof activeren, ons geloof blijven uitoefenen. En dat is niet om voor onszelf te houden, maar om uit te delen aan anderen. Om tot zegen te zijn, een lieflijke geur, om een zegen te zijn voor de kwetsbare hulpbehoevenden in onze omgeving. Laatste vraag. Wie heeft het verlangen om zo'n vat te zijn? Al dan niet met een basje erin, hè? Dat hebben we gehoord. Schaam je niet voor de barstel in jouw kruik, hè? Er is geen enkele reden toe. Maar God kan dat gebruiken om zijn lieflijke geur te verspreiden in jouw omgeving. Vraag, wie heeft het verlangen om een vat te zijn dat overstroomt van de kracht van God? Als je dat verlangen hebt, laat straks met je bidden. Er is een team beschikbaar om voor je te bidden. We hebben het nodig, soms in het begin van het nieuwe jaar, om je weer helemaal te laten vullen met Gods geest. Amen.